Ik hoop dat we allemaal inzien hoe belangrijk God vindt dat we bemoedigers zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de vraag nu opkomt van hoe doen we dat? Hoe kunnen we elkaar opbouwen, vertroosten, stimuleren? En ik heb een paar manieren die ik wil noemen. De eerste is dat we elkaar regelmatig ontmoeten en naar elkaar omzien. Dat betekent ook dat we naar elkaar luisteren. Een luisterend oor is soms ook al wel een bemoediging voor iemand. En we lezen Hebreeën 10 vers 24. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren, aan te wakkeren, aan te sporen, moed in te spreken. Tot liefde, dit is wat we willen dat eruit voortkomt, liefde en goede werken, goede daden. En laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, elkaar bemoedigen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. We hebben dit al eerder gelezen, maar we zien hierin hoe belangrijk het is. En daarom vind ik een heel belangrijk onderdeel van het samen zijn, wanneer we op een zondag bij elkaar komen of door de week in kleinere groepen, dat er ook tijd is om met elkaar te kunnen praten, te horen, te luisteren. Zo, het is door regelmatig elkaar te ontmoeten, dat is één manier. Een volgende manier is om met en voor elkaar te bidden. Nou, weet ik dat dat soms lastig kan zijn. Sommige mensen willen niet dat iemand voor hen bidt. En ik heb over de jaren heen mensen in de gemeente ook geleerd van als je wil bidden voor iemand, vraag eerst van mag ik voor je bidden? In plaats van gewoon beginnen of te zeggen ik ga voor je bidden of hoe dan ook. Want ik weet dat sommige mensen dat ongemakkelijk vinden of hoe dan ook. Maar je kan ook tegen iemand zeggen van je hebt met mij gedeeld wat je meemaakt. Ik ga je meenemen in gebed wanneer ik in mijn stille tijd aan bid. Dan is er ook de manier om door een bezoekje te plegen. Als voorganger zijnde heb ik dat heel veel gedaan kan op verschillende manieren. Een bezoekje even brengen, belangstelling tonen. Ik ben praktisch ingesteld en ik hou van dat wat te maken heeft met een beetje bouwen en vernieuwing van een badkamer en wat ook al. En als dat gebeurde, dan ging ik mijn interesse tonen omdat ik belangstelling had, maar ik zag ook wat het deed door de interesse te tonen in een ander. Dat is een bemoediging. Door een telefoontje, vandaag de dag een appje. Ik dacht aan je. Ik was voor een ochtend aan je bidden en deze schriftgedeelte kwam in me op. Stuurde ik een berichtje. Dat kan op die manier. Het kan ook doordat je iemand uitnodigt om bij je te komen eten of dat je maaltijd bezorgt. Ik ben geen koker, ik kan niet koken. Afgelopen jaar ben ik begonnen om een beetje te leren te koken. Maar mijn vrouw kookt heerlijk, daarom heb ik het nooit nodig. Maar mijn vrouw is gezondheidsproblemen dit jaar en ze maakte zich een beetje zorg. Dat was in de diepe dal van dat moment dat ze dacht, wat gaat er gebeuren als zij er niet meer is? Wat gaat van mij worden? En het is niet een levensbedreigende. Ze heeft gewoon veel lichamelijke pijn. Het gaat nu stabiel, maar toen ze dat zei, toen dacht ik, nou, dan ga ik een beetje leren koken om haar gerust te stellen. Zo. Een klein beetje doe ik nu, maar waarom wilde ik het vertellen? Oh ja, zo mijn vrouw heeft... mijn vrouw heeft heel veel maaltijden gekookt voor mensen in de gemeente. En ik was de bezorger. Maar gewoon dat ze gingen door een moeilijke periode of zag het even niet zitten. En dan zei Debbie van, zal ik een maaltijd voor je koken? Soms waren ze een beetje nieuwsgierig. Wat voor komt er uit een Zuid-Afrikaanse keuken? Maar alles wat ze gekookt heeft, hebben ze lekker gevonden. Zo, dat kan. Het kan ook zijn, wat we al eerder genoemd hebben, door iemand aan te moedigen om vol te houden. Gewoon een schouder omslaan van, weet je, het komt goed. Ik bid voor je. Wat kan ik doen om te helpen? Zo. Het kan ook door een ander te bedanken. Jaren geleden in Hardenberg kwam er een man af en toe bij ons in de gemeente. Hij zat in een andere gemeente, maar af en toe kwam hij bij ons in de gemeente. Ik vond dat die man was een beetje apart. Maar hoe dan ook, er was een keer dat ik hoorde dat hij in het ziekenhuis was in Hardenberg. En ik dacht, ja, ik heb hem nu een paar keer gezien, dus ik dacht, ik ga hem opzoeken in het ziekenhuis. Ik weet niet meer wat er met hem aan de hand was of hoe dan ook, maar hij lag in het ziekenhuis. En terwijl ik daar was, bij hem aan het bed, was ook iemand waar je moeilijk mee in gesprek kon komen. Dat is misschien ook de reden waarom het zo ging zoals het nu ging. Maar terwijl ik daar was, kwam er een verpleegster in en die hielp hem met iets. Ik denk om hem gemakkelijk te maken, want hij lag niet gemakkelijk of hoe dan ook. Zo, ze was even bezig met hem en zorgde dat het, is het goed zo? Ja, ja, ja. En zij ging weer weg. En wat mij opviel was dat deze man haar niet bedankte. Nou, ik ben, uit nature ben ik niet zo. Ik denk het wel, maar ik zeg niet zo snel. Maar deze keer zei ik tegen hem, je hebt haar niet bedankt. Zijn antwoord was, zij wordt hiervoor betaald. Maar helaas denken veel mensen zo. De moeite niet nemen om even te bedanken. We gaan ervan uit dat het zo klaar staat. Ik weet niet welke gemeentes jullie zitten. Ik denk de meeste zitten in een traditionele gebouw waar de stoelen niet hoeven klaargezet te worden. Maar in onze soort gemeentes waar ik bij betrokken ben geweest, moeten ze elke zondag opbouwen en weer afbouwen. Die stoelen die worden niet door engelen zomaar neergezet. En de geluidsapparatuur wordt niet zomaar door liefdadige mensen van de buurt. Er zijn mensen die dat elke dag doen. Er zijn mensen die voor ons hier thee en koffie klaarzetten en lunch. Er zijn mensen die voorbereiden om hier dit allemaal, degene die jullie een app of een berichtje sturen, e-mail enzovoorts enzovoorts. En dan wordt het vanzelfsprekend dat wij denken. Ik noemde net van mijn vrouw haar gezondheid. En waar ze eigenlijk alleen bij komt is bij de artsen. En we gaan naar een rugpoli in Delden, waar zij wat specialistische behandeling krijgt. En ze was er 2 weken geleden voor weer een injectie in haar rugwervel. En deze, toen we er binnenkwamen, zei deze arts, het is een mevrouw, ze zei, ik heb iemand die in opleiding is erbij. Vindt u dat erg? Nee, geen probleem. En zo was even gesprek. We vroegen aan hem wat. We zijn er meerdere keren geweest. Zo, je voelt wat gemakkelijker om het een beetje vriendelijker op die manier. Of een beetje meer losjes. Ik weet niet wat het juiste woord is. Zo. Nou, Debbie heeft het gehad. Ze was klaar. En we gingen weer net stonden op het punt weg te gaan. En Debbie zegt tegen deze mevrouw, arts. Dank u wel voor uw moeite. Die mevrouw die kijkt naar degene die in opleiding zijn en zei, dat horen we niet vaak. Ik wil niet mijn vrouw een pluimpje geven daarvoor. Voor ons is het gewoon geworden. Maar die mevrouw zei, dat horen we niet vaak. En dan denk ik, hoe vaak wij iemand zouden gewoon kunnen bemoedigen dat ze de moeite hebben gehad, achter de cashier zitten, hebben een moeilijke dag, hebben soms te maken met moeilijke klanten. Misschien zijn wij die moeilijke klanten. Maar dan komt er iemand daarna en zegt, dank u wel. Ik was diezelfde ochtend waren we bij de poli. En 's avonds gaf ik ergens een bijbelstudie. Ik doe een serie bijbelstudies daar. En ik kwam daar en ik geniet van de voorbereiden en ik doe heel veel moeite om me goed voor te bereiden. Ik ben niet een intellectueel iemand. Ik moet lang lezen en schrijven en dingen onthouden in die zin. Zo, ik geniet ervan. Ik ben dankbaar dat de Heer deze deuren opent en mij daarin mag gebruiken. Maar de volgende dag kreeg ik een berichtje van iemand uit die Bijbelstudie. En dit was het berichtje, een appje. Hallo Gert-Joop. Nogmaals bedankt voor de mooie studie woensdag. Ik heb er veel aan en waardeer het heel erg dat je altijd zoveel tijd erin stopt. Hartelijke groet ook aan Debbie. Ik rij 1,5 uur om het te doen. Ik doe het met veel plezier. Ik kom 's avonds laat weer thuis. Maar dit dacht ik, want soms voel ik ook, wat voor zin heeft het? Soms voel je zo. En zo'n berichtje bemoedigt me. En dan zeg ik, Heer, dank u wel dat er iemand is die er baat bij heeft. Ik doe het voor de Heer. Maar als wij elkaar moeten aansporen, dan zijn dit dingen die kleine moeite kosten voor ons. Om even te zeggen, dank je wel. Ik ken deze mensen niet die de piano gespeeld heeft en de orgel. In de Bijbelschool, zoals ik zei, was ik hier en dan vond ik het altijd fijn. Ik hield nooit van orgel. Ik hou van klassiek, maar ik orgel. Maar ik ben gaan genieten van de orgel. En bedankt. Ik weet niet waar de jonge man zit die daar speelde, maar daarachter. Maar bedankt voor jullie inzet hier vanmiddag. En Arwen en voor de Mathee, voor wat ze hier doen. Het kost geen moeite, maar het wordt wel gewaardeerd. En daarzonder had het heel anders geklonken. Door waardering uit te spreken of een complimentje te geven, Romeinen 16, lees dat maar een keertje, staat vol met uitingen van Paulus zijn waardering voor de mensen. Hij noemt wat ze gedaan hebben, een klein ding, voor mij ben je als moeder geweest en die was stond altijd klaar enzovoort. Kleine manieren om waardering uit te spreken, om erkenning te geven voor dat wat een ander doet in het koninkrijk van God. Schouderklopjes, duimpjes omhoog. Dat spoort hen aan. Wat van Filemon? Filemon vind ik een heel mooi boek, één hoofdstuk. Maar in vers 4, ik dank mijn God, Filemon, wanneer ik aan jou denk. Terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Want ik hoor namelijk over jouw liefde en geloof dat jij in de Heer Jezus hebt. En ook over jouw liefde voor alle heiligen, voor je medebroers en zussen. Vers 7, wij beleven veel vreugde en troost. Het bemoedigt ons aan jouw liefde, dat ervaren we aan jouw liefde, omdat de heiligen innerlijk door jou verkwikt zijn, broeder. Hij doet dit niet om te slijmen, omdat Onesimus terugkomt naar hem toe. Hij doet dit oprecht. En dat moet het ook zijn voor ons. Hij zegt, Filemon, dank je wel voor wat je betekent voor de gelovigen daar. Dit is een arm van mijn bediening hier. Ik zit hier, ik kan niet bij jou, ik zit in de gevangenis. Maar dit is een verlengstuk van het lichaam van Christus. Dank je wel. En zo kunnen wij gewoon tegen iemand zeggen, goed gedaan. Bedankt dat je er was. Bedankt dat je er was. Bedankt dat je het wilde oppakken. Ik waardeer jouw vriendelijkheid en je aanstekelijke lach. Er zijn van die mensen, sorry.
Ja, ik zat me af te vragen. Kun je zeggen dat we bemoediging nodig hebben omdat wij in een gebroken wereld leven? Als er geen pijn en verdriet zou zijn, zou dan ook de bemoediging niet meer nodig hebben.
Als er geen gebroken wereld was waarin we leefden, dan hadden we een heleboel dingen niet nodig, denk ik. Maar het is onderdeel. Ik zei net, hè, individualistisch, we hebben problemen om ons heen. Zo, daarom heeft God dit ingesteld, ja. Ja. Je hebt van die mensen die stralen iets uit. Al zijn ze zo verdrietig, stralen ze nog iets uit. En ik heb meerdere mensen zo meegemaakt. En dat ik gezegd heb van, weet je, elke keer als ik naar jouw glimlach kijk, word ik bemoedigd. Nou, dat heeft niet veroorzaakt dat die persoon toen zo ging kijken. Nee, maar dan... En tegen jongere mensen in de gemeente ook. Als je dat uitspreekt, waardering, dan wil iemand wat sterker gaan lopen en zeggen van yes. Ik weet nog jaren geleden, toen was ik nog jong, nog niet getrouwd. En we zaten in een gemeente in Zuid-Afrika en ik ging helpen met de stoelen klaarzetten. Elke zondag moesten we, groeide de kerk, we gingen naar een theater, moesten stoelen brengen en alles. Ik vond het fijn, ik hou van dat soort van dingen. En zo, ik was er elke zondag. En toen kwam er een keertje een oudere broeder daar. Ik had nog nooit gehoord van de gaven en de geest van de, en dat in de Engelse Bijbel staat in de Romeinen, the gift of helps. In de oude vertaling. En hij kwam bij mij. En hij zei, you have the gift of helps. Ik wist niet over the gifts. Maar hij zei, ik zie overal, je wil gewoon helpen. Weet je wat dat met mij deed? Niet zo rondlopen. Maar ik dacht, Heer, dank u wel dat u mij iets gegeven hebt om te mogen doen. Door een bemoedigende woord. Zo, we kunnen het op zoveel manieren uitspreken. Wat jij doet is een bron van inspiratie voor mij. Ik waardeer het feit dat je durfde je getuigenis te leven. Dat bemoedigt mij. Nou, het moet wel oprecht zijn wat we zeggen. Het moet goed bedoeld zijn. Het moet niet zijn om te vleien of te slijmen of onze eigen voordeel eruit te willen halen. Een andere manier is om een getuigenis te delen van wat God in je leven gedaan heeft. Dat bemoedigt. En misschien is het op hetzelfde gebied waar ik mee worstel met iets. En dan hoor je van een ander dat hij ook daarmee geworsteld heeft, maar hoe dat hij daar doorheen is gekomen, hoe God ingebroken heeft in zijn leven daarin, of hoe anderen, dat bemoedigt. Door iemand op gang te helpen, bij de hand te nemen zoals Barnabas deed, weet je, ik weet dat je het niet durft. Ik weet bijvoorbeeld dat over hardop bidden, bijvoorbeeld. Maar ik ga met je mee. Of ik durf niet alleen daarheen te gaan naar een nieuwe huisgroep of zo. Maar ik wil wel, maar oké, weet je wat? Ik ga met je mee. Zo help je iemand op gang. Of door een Bijbelgedeelte te helpen. Door te geven. Iets, een tekst. Dat zal die persoon bemoedigen op dat moment. Een belofte in het woord van God. Ik hou het even anoniem, want dan ga ik aan het einde zeggen wie het was. Een wereldbekende Duitse componist woonde lange tijd in Londen. Hij had tientallen opera's en oratoria gecomponeerd. Na een 30 jaar durende en succesvolle carrière in Engeland zag hij het even niet meer zitten. Hij zat in de schulden en hij werd depressief. Zijn zelfvertrouwen liep een enorme deuk op. In de zomer van 1741 had hij een vriend, die heette Charles Jennens. En in de zomer van 1741 dacht deze Charles, hoe kan ik mijn vriend opbeuren? En hij gaf onze componist een collage van Bijbelteksten uit vele Bijbelboeken. Hij wilde de componist aanmoedigen en aansporen om deze Bijbelteksten op muziek te zetten. De Bijbelteksten uit verschillende Bijbelboeken maakten een enorme indruk op onze componist. En binnen 24 dagen voltooide hij het volledig werk. De première van zijn oratorium vond plaats in de Music Hall in Dublin op 13 april 1742. En het werk werd vanaf de eerste uitvoering geprezen en heeft onze componist ongekend grote faam gebracht. Misschien weten sommigen, zeggen het niet, maar misschien weet wie weet wie dit is. Oh, 2, 3, oké, mooi. We gaan even luisteren naar het meest bekende stuk daarvan. Wie kende dit? Ik denk de meeste mensen wel. En ik krijg kippenvel als ik het weer hoor. Zo en dan door zo'n mannenkoor. Het is wel een oud filmpje. Maar de Halleluja-chorus uit The Messiah van George Friedrich Händel. Bijbelteksten die deze man gaf. 24 dagen had hij nodig om het hele Messiah te schrijven. Wat een wonderbaarlijke werkstuk. Het wordt elk jaar uitgevoerd. En het woord van God bemoedigde deze man. Ik weet niet wat daarna met hem is gebeurd. Maar dit is er wel uitgekomen. En dit kan ons ook bemoedigen. Zo het woord van God doorgeven. Het woord van, stukje lezen met iemand of iets doorgeven. Heel belangrijk. Wat doet het met ons wanneer we bemoedigen? Anderen bemoedigen. Ik heb een aantal teksten. Ik wil er even snel doorheen. Spreuken 12 vers 18. Er zijn er die als met dolk steken. Dat heeft niks te maken met mij als mijn achternaam dolk is. Ondoordacht. Maar de tong van de wijzen betekent genezing. De woorden die wij brengen kunnen of afbreken of kunnen als genezing werken. Maar dwaze, onbezonnen woorden kwetsen. En ze kunnen afbreken, pijn doen. Maar deze woorden helen wonden. Spreuken 25 vers, 12 vers 25, bezorgdheid of kommer in iemands hart drukt het te neer. Maar een goed woord verblijdt het. Worden wij niet zelf blij als wat we zeggen of doen een ander ook verblijdt, vreugde geeft, dankbaar maakt tegenover de Heer? En dus kunnen we woorden van vriendelijke woorden en hartelijke woorden brengen dat mensen opbeuren. Spreuken 16, vers 24. Liefelijke woorden zijn als honingraat. Zoet voor de ziel en genezing, medicijn voor de beenderen. Ze maken een mens sterk. Ik weet het vanuit mijn eigen leven ook, dat ik soms me zo zwak voelde, maar dat een woord op zijn tijd van iemand anders mij sterk maakte. 25, vers 11. Een woord op het juiste moment gesproken is als gouden appels in zilveren schalen. Ze zijn strelend voor de oor. Dat zijn toepasselijke woorden. Ook als we in openheid wandelen met de Heer en zeggen, Heer, wilt u mij vandaag ook leiden? Wilt u mij gebruiken? Dan kunnen we ook openstaan dat God misschien iemand op je hart legt om een appje te sturen en met woorden dat leven voortbrengen en zegen. Wat doet het met mensen? Onze woorden hebben kracht. En dat zien we in waar Jezus ook zegt van dat van elk nutteloos woord zullen wij rekenschap moeten afleggen. Alle woorden zullen geteld worden, gewogen worden. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 4, Efesus 4, ik denk dat we, ik heb één overgeslaten. Nee? Ja, Jacobus, sorry. Jacobus, ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder ons lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Zo aan de ene kant vergelijkt Jacobus in positieve zin de tong met een kleine roer dat een grote schip kan aansturen. En anderzijds vergelijkt hij in negatieve zin de tong met een kleine vuur dat een hele bosbrand kan veroorzaken. Elk woord dat we gebruiken kan enorm impact hebben. Dat is van een ouder aan een kind. Hoe vaak zijn ouders, roepen ze soms niet dingen uit frustratie, zo jij kan nooit of jij doet nooit of wat ook al. Kan een hele bosbrand veroorzaken. Maar een woord op zijn tijd, overwogen woord, een lieflijke woord, doet het tegenovergestelde en heeft een positieve invloed. Onze woorden kunnen kracht hebben, of we hebben kracht om hoop te geven, om op te bouwen en aan te sporen. Of aan de andere kant kunnen onze woorden kracht hebben om te ontmoedigen en af te breken en zelfs kapot te maken. Wij moeten overwegen wat wij willen. En Jezus zei dat van elk nutteloos woord dat we gesproken hebben, wij rekenschap moeten afleggen op de dag van het oordeel. Dan Efeziërs 4, vers 29. Waar staat, laat er geen vuile, verderfelijke, het woordje wordt gebruikt voor verrotte vrucht. Laat er geen vuile woord, verderfelijke woord, gemeene woord, kwaad woord of lelijk woord. Of taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds. Iets wat nuttig is, iets wat nodig is, wat noodzakelijk is, wat heilzaam is, wat aangenaam is. En dat tot opbouw mag zijn. Zo gebruikt de woorden die anderen zullen opbouwen, opdat het genade geeft aan hen die horen, die degene die het horen goed doen. Onze woorden behoren anderen aan te sporen en hen te motiveren en te inspireren om verder te wandelen met Jezus en hun leven op te dragen aan hem, zodat hij verheerlijkt wordt. Ik hoor jullie vragen, wanneer moeten we dan bemoedigen? We gaan terug naar Hebreeën 3, vers 12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan, van het woordje parakaleo, bemoedig, steun, elke dag, zolang het men van heden spreken kan, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. God weet dat mensen genadevolle herinnering nodig hebben. En dus roept hij ons op om elkaar dagelijks te bemoedigen. En hoe lang is dat? Totdat Jezus terugkeert of wij niet meer leven. Wanneer er geen bemoediging is, wanneer in een kerk of in een groep christenen, vooral christenen, maar ook op het werk. Dit geldt niet alleen voor christenen. Je bent een werkgever en je werkt voor een niet-christelijke baas. Maar je hebt het goed daar. Misschien verdien je niet wat je zou willen verdienen of hoe dan ook. Maar om te zeggen, Heer, help mij om mijn waardering ook te uiten naar mijn werkgever. Maar wanneer er geen bemoediging is, wanneer dat aanwezig is in onze samenleving, en vooral in een kerk, dan kunnen mensen zich ongeliefd voelen, onbelangrijk, nutteloos en vergeten dat niemand aan hen denkt. Het was zoveel jaar geleden, ik ben nu 70, ik denk dat ik toen 17 of 18 was, dat die man dat tegen mij zei, you have the gift of helps. En dat ik zo dankbaar werd dat de Heer iets voor mij had. Ik zag vanochtend een citaat. Ik heb het vertaald. Hoe weet je of iemand bemoediging nodig heeft? En het antwoord van deze persoon, Truett Cathy, als die persoon ademt. Zoals die persoon ademt, heeft die bemoediging nodig. Ik eindig met een vacature. Bemoedigers gezocht. Laten we er alles aan doen om een cultuur van bemoediging te ontwikkelen. Onze kerken behoren een cultuur te zijn van liefde, een cultuur van vrijgevigheid, een cultuur van omzien naar elkaar, maar ook een cultuur moeten we hebben van waarin we elkaar bemoedigen en aansporen en bij de hand pakken en zeggen, kom met me mee of wat ook al dat mag zijn. En laat dat verlangen in ons hart meer en meer ontstaan. Hoe kan ik een bijdrage leveren dat het kleine groepje, de kleine groepje mensen waar ik mee bekend ben in onze gemeente of waar dan ook, hoe kan ik dat meer een bemoedigende groepje maken? We hadden hier op de Bijbelschool, op donderdagmiddag was dat, dan waren de studenten waren verdeeld in kleine groepjes. Het werd veranderd, het heette eerst denk ik accountability groepjes, maar het werd bemoedigingsgroepjes. En daar kwamen ze elke week dan bij elkaar, dat groepje studenten, om met elkaar te bidden, voor elkaar te bidden, om samen te delen, maar zodat ze daardoor ook elkaar konden bemoedigen. Want een bemoedigd iemand staat ook sterker in de samenleving. En zo laten we een cultuur zien te creëren waarin we elkaar kunnen zijn tot zegen. Besluit vandaag dat je het anders wil doen, zoals God het wil. Het is een bewuste keus. Ik wil een bemoediger zijn. Ik wil natuurlijk zelf ook bemoedigd worden, maar het begint met hoe kan ik dat zijn? En dan God vertrouwen dat er mensen zijn om je heen die je ook daarbij willen helpen. En dan overdenk voor jezelf hoe je kunt groeien in het bemoedigen van anderen. Bid dat God een bemoediger van je maakt. Vraag hem om je een hart te geven dat van anderen houdt. En niet iedereen is makkelijk om van te houden. Hier wel natuurlijk, maar in de kerk waar je vandaan komt en waar je zit, zullen er mensen zijn waarvan het moeilijker is. Maar vraag God voor een liefde. Voor de mensen om je. Vraag hem om je te helpen sterven aan egocentrisme. Want dat is wat ons soms tegenhoudt, is we denken aan onszelf. En weet je dat we zeggen, ik heb nooit iemand die mij aan mij denkt. Ik sprak van de week iemand, ik zag dat hij ontmoedigd was in een van de plekken waar ik een beetje meer actief ben. En ik luisterde zo en hij deelde, hij zei van, het lijkt alsof ik alle initiatief overal moet nemen. En hij zei, dan doe ik dit en dan hoop ik dat anderen oppakken, maar het gebeurt niet. Ik zei tegen hem, welcome to the real world. Maar dat betekent niet dat je moet opgeven. Want wij hebben het ook gehad. Dat wij veel gedaan hebben. Ik zei over Debbie koken, veel koken. En dan heb je een moment, zij heeft ook die momenten waar je denkt van, hey, het zou fijn zijn als iemand aan mij denkt. En dat we elkaar hebben herinnerd, maar waarom doen we dit? We doen het voor de Heer. Het is fijn. Veel hebben we gedaan voor anderen over de jaren heen. En toen zij zo problemen kreeg met haar lichaam, stond in onze dressoir, denk ik heet het, in de woonkamer, vol met kaarten. Elke keer zei ze, dank u wel Heer, dat er iemand is die aan mij denkt en een kaartje stuurt. En soms uit onverwachte hoek, ook bloemetjes kwamen of bloemen, boeket, bloemen of wat ook al. En toen zeiden we tegen elkaar, jaren hebben we gezaaid. En nu, wanneer je het echt nodig hebt, doet de Heer een knipoog. Maar daarom doen we het niet. We doen het omdat Hij van mij vraagt. En zo tegen deze broeder heb ik gesproken, heb ik geluisterd, heb ik verteld van de momenten in mijn eigen leven. Ook onze dochter, toen ze tiener was, zei ik schrijf kaartjes, ik bel op, ik doe alles. En nu zit ik even in de dip en niemand denkt aan mij. Toen zei ik ook tegen haar, welcome to the real world. Maar waarom doen we het? Voor Hem. En we laten we door blijven gaan. Zo vraag hem je te helpen, te groeien in dat verlangen. En denk aan manieren dan hoe je ook bemoediging kan ontvangen. Maar ik sluit met welke kansen, gelegenheden je hebt om iemand te bemoedigen. Denk daaraan. Bid er ook voor. Begin van deze dag. Heer, help me bemoediger te zijn wie ik ook tegenkom. Je zult elke dag de kans krijgen om anderen te bemoedigen. En ik wil jullie bemoedigen en aansporen en vermanen. Grijp die kans elke keer om zo de liefde van God door te laten stromen. En het leven van God in te kunnen blazen als het ware in de situaties. Als een instrument in de hand van God in de situaties van mensen die het op dat moment nodig hebben. Amen. Ik ga bidden. We gaan niet een rondje doen van hardop bidden hier. Vader, als we het zo op een rijtje benoemen, al deze dingen, dan zeggen we ja, eigenlijk is er niks nieuws in. Het klinkt zo logisch, maar de praktijk laat het anders zien. En ik wil danken allereerst dat u een God bent die ons bemoedigt. En dat u ons uw geest gegeven hebt die in ons woont en altijd bij ons is. En die getuigt met onze geest van het werk van God in ons leven, waardoor wij hier kunnen zitten vanmiddag. Wij die het werk van Christus aan het kruis hebben toegeëigend en wij ons leven aan u gegeven hebben, kunnen we zeggen dank u wel voor uw bemoediger die in ons woont. En dank u wel voor de vele wijzen waarin wij door uw woord ook zijn opgebouwd en die ons aanzet, het woord van God dat ons aanzet om Jezus te willen volgen en u te dienen. Maar help ons ook, Heer, om op onze beurt bemoedigers te zijn. Niet zodat wij bekend staan van hoe geweldig goed wij het doen naar anderen toe, maar dat anderen door ons heen iets mogen proeven van het hart van de grote bemoediger, God Almachtig. En ik wil u vragen dat u ons wil helpen, gelegenheden gebruiken. Ik noemde het eigenlijk alleen maar beginnen misschien met mensen te bedanken. Als werkgever, misschien de mensen die werken voor ons of in ons team, hen te bedanken voor de moeite die ze doen of wat ook al. Help ons open te staan om ook in uw woord woorden te mogen lezen en ervaren die we kunnen doorgeven, zoals dat gebeurde met Hendel. Heer, ik wil u danken dat u een bedoeling hebt. Waar dan ook wij instrumenten mogen zijn in uw hand. Ik vraag dat u ons wil helpen om een verschil te maken in de kerken waar we vandaan komen. Om mee te helpen en bouwen aan een cultuur van bemoediging, waarin mensen opgebouwd zullen worden. En dat de woorden die we spreken leven zullen voortbrengen en zegen zullen voortbrengen. In tegenstelling van hoe dat in de wereld gaat. Om te kunnen laten zien hoe groot en machtig en geweldig onze God is. En dat wij een verlosser hebben. Jezus Christus. De Zoon van de Almachtige en levende God. En zo prijzen wij uw naam en bidden wij voor uw genade. Om ons te helpen te leven zoals u dat bedoelt. Ook op dit gebied. In Jezus' naam. Amen. Bedankt.